Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Gaat de oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. In samenwerking met Dagblad Trouw probeer ik met deze podcast grip te krijgen op de oorlog. Hier houd ik je wekelijks op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. In 2018 was Geert Wilders op bezoek in Moskou. Hij droeg toen een vriendschapsspeldje met de vlaggen van Rusland en Nederland erop. En hij liet zich ook trots fotograferen achter het spreekgestoelte van de Duma, de Russische Tweede Kamer. Wilders overigens die onze Tweede Kamer altijd een nep-parlement noemt. Maar de Duma vond hij helemaal te gek. In ieder geval totaal smakeloos en dom. En deze week werd er naar gevraagd bij Nieuwsuur. En Wilders zei dat toen hij dus op bezoek was in Rusland in 2018... dat de oorlog toen nog niet was begonnen. Dit is dus 4 jaar na de annexatie van de Krim en de oorlog in de Donbass en het neerhalen van vlucht MH17. Wilders heeft ook afgelopen tijd gestemd tegen de invoeren van sancties tegen Rusland. En overigens ook tegen wapenleveranties aan Oekraïne. En dit is dus een man die zomaar in de volgende regering zou kunnen zitten. En dit is wat er gebeurde in week 39 van het tweede jaar van de oorlog. Ja, goed nieuws voor het Oekraïense leger. Die hebben opnieuw een stuk grond heroverd dat de Russen al sinds 2014 in handen hebben. Je weet wel, in die oorlog die volgens Wilders toen nog niet aan de gang was. Het gaat om een klein gebiedje bij een dorp met de geweldige naam New York. We hebben het al eens eerder over gehad, dorpje in de Donbass. Verder zijn de Russen nog steeds in de aanval bij Avdiivka en de Oekraïners in de aanval bij de rivier de Dnieper. Maar dat leidde van beide zijden eigenlijk deze week tot weinig resultaten. En dat wordt onderstreept door een bezoek van Michael Kaufman en Rob Lee. Dat zijn twee hele verstandige militaire analisten, Amerikanen. En die hebben een betaalde podcast, die heet Russia Contingency. In de show notes zet ik een link naar een gratis podcast met Michael Kaufman. Dat is ook heel erg interessant. En die twee die gaan in tegenstelling tot andere analisten elke paar maanden naar het front om te praten met Oekraïense soldaten en officieren. En ze kwamen net terug van bezoek bij een podcast en ze zeggen dat het moreel onder de Oekraïense soldaten nog steeds heel erg hoog is, maar dat ze wel steeds vermoeider zijn. En ze zeggen ook dat die leeftijd van die soldaten steeds hoger ligt. Ze zijn steeds meer dertigers en zelfs veertigers aan het front. Vooral infanterie heeft daar heel veel last van, want dan moet je echt fysiek in een topconditie zijn. Ja, echt heel cru gezegd, de jongere jongens in Oekraïne raken op. En dat heeft ook te maken met de demografische crisis. Aan het eind van de jaren 90 en begin 2000, toen het economisch heel erg zwaar was in Oekraïne, zijn er weinig kinderen geboren. En daardoor zijn er dus nu ook weinig jonge mannen. En de Kaufman en Lee die vertelden ook dat het voor beide zijden ongelooflijk lastig is om aan te vallen. En dat komt door die duizenden drones die in de lucht hangen. Eigenlijk kan je alleen nog maar 's nachts aanvallen of 's ochtends vroeg. Waardoor soldaten ook soms geen steun krijgen bij daglicht. Dus dan zijn ze ergens beland en dan moeten ze het gewoon 18 uur lang, tot het dus weer donker is, vol zien te houden. Nou, dat leidt weer tot nodeloos veel gewonden. En zij pleiten er ook voor om meer gepantserde evacuatievoertuigen naar Oekraïne te brengen. En die zijn in het westen ruim voorradig. Dus ja, onder deze omstandigheden is het bijna onmogelijk om een groter gebied in te nemen. En moeten Oekraïners het doen met kleine gebiedjes, soms niet meer dan een stukje bos of een heuvel. Verder nog even een aanvulling op de podcast van vorige week. We hadden toen over Russische moordenaars die vrijgelaten worden als een half jaar aan het front vechten. Een van die moordenaars, bleek dus afgelopen week, is Sergei Gachir-Gurbanov. En hij is dan weer de moordenaar van Anna Politkovskaya. Dat was die Russische journalist die kritisch schreef over Poetin en ook de oorlog in Tsjetsjenië en die in 2006 werd vermoord op klaarlichte dag in de lift van haar woonflat. Bij mij om de hoek trouwens. Ik woonde toen in Moskou bij Chisti Brody, Schone Vijvers heet die wijk. Vermoedelijk was dat een huurmoord. En heel toevallig is die moord precies gepleegd op de verjaardag van Poetin. Hoe dan ook, deze huurmoordenaar die vecht nu ook aan het front en loopt binnenkort dus ook vrij rond als hij het overleeft. Hij had eigenlijk tot 2034 in de gevangenis moeten zitten. En de populaire Moskouse tabloid Moskovsky Komsomolets, die noemde het vrijlaten van deze moordenaar een stomp in de maag voor de journalistiek. En de krant wees er ook op dat de mensen die opdracht hebben gegeven voor de moord, lees dus het Kremlin, nooit zijn berecht. Nou, dat vind ik echt een zeldzaam dappere actie van een Russische journalist. Dat is een klein lichtpuntje voor Rusland. Ik hoop dat hij het overleeft. Gaan we verder naar de Russische media. Ja, wie in ieder geval niet meer leeft, is Vladimir Svyridov. Hij is de laatste in de lijst van Russen, groeiende lijst, lange, lange lijst van Russen met een verdachte doodsoorzaak. Dagblad Kommersant, die meldt ze dood. Die Svyridov was tussen 2005 en 2009 commandant bij de Russische luchtmacht. En hij zou zich onlangs kritisch hebben uitgelaten over de inzet van die Russische luchtmacht in Oekraïne. Zijn lichaam werd gevonden in zijn huis in de Stavropol-regio, dus in het zuiden van Rusland. Gorbachev komt er trouwens vandaan, even fun fact. Zijn vrouw lag daar ook dood in huis. Volgens de FSB, de Russische geheime dienst, ging het om een koolstofmonoxidevergiftiging. Maar gasspecialisten die meting hadden gedaan, die vonden helemaal geen verhoogde waarde van koolstofmonoxide in die ruimte. Dus deze twee brokjes informatie die stonden dus in hetzelfde stuk. Het was dus koolmonoxidevergiftiging en het was geen koolmonoxidevergiftiging tegelijk. Vind ik echt prachtig Russische logica. Ja, je hoort hier een groep demonstranten in een rechtbankgebouw in Moskou en ze roepen pazor, wat schande betekent. Dit doen ze na de uitspraak in de rechtszaak tegen Sasha Skocilenko. Ja, dat is een naam die misschien wel bekend is bij de luisteraars van het eerste uur van de podcast. Het is die vrouw die in een supermarkt in Petersburg, ja, een beetje in de eerste week van de oorlog, verving zij etiketten van producten. En verving ze door anti-oorlogsboodschappen. Dus dan hing er bijvoorbeeld bij een potje Nescafé, in plaats van Nescafé, stond er: er vielen 400 burgerslachtoffers bij het bombardement van het theater in Mariupol. En die Skocilenko die heeft celiakie. Dus ja, ze kan echt absoluut niet tegen gluten. Heeft dus grote problemen met het standaard Russische gevangenisvoer. Een aantal luisteraars heeft toen glutenvrij eten opgestuurd naar waar ze toen zat, in de gevangenis in Moskou. En ook steunbetuigingen gestuurd. Dus sommige van jullie kunnen zich haar wel herinneren. Hoe dan ook, aan dit hele saga komt nu een einde. Want die Skocilenko heeft 7 jaar celstraf gekregen. Wat natuurlijk echt, zelfs voor Russische begrippen, bizar veel is voor wat etiketten. Ja, het is gewoon een duidelijk signaal aan de Russen. Wil je niet de cel in, dan hou je gewoon je bek. De 72-jarige vrouw die Skocilenko briefjes had zien plakken en dus haar ook aangegeven had bij de politie, die vond die 7 jaar ook wel wat veel, liet ze weten in een interview. Maar ze zei ook trots te zijn dat ze Skocilenko had aangegeven. Vuile NSB'er. Verder nog nieuws van een andere gevangene, Igor Girkin. Die naam valt hier ook wel vaker. Dat is de man die verantwoordelijk is voor het neerhalen van MH17. En de man ook die sinds het begin van de oorlog een grote groep volgers heeft. Op Telegram onder andere. Hij is daar heel kritisch op het Kremlin. Voor duidelijkheid trouwens, hij vindt dat het Kremlin niet ver genoeg gaat. Hij wil volledige mobilisatie. Hij wil ook een totale oorlog met de Oekraïne. Hoe dan ook, deze Girkin die heeft zich deze week kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen volgend voorjaar. Vooralsnog zijn er geen andere kandidaten dan Poetin, dus dat is best wel opvallend. In een verklaring zei hij eigenlijk al dat hij geen kans zou maken. Hij noemt het alsof je aan het kaarten bent met een groep valsspelers. Bovendien, ja, hij zit gewoon in de gevangenis, dus het lijkt me sowieso lastig om president te worden. Hoe dan ook, groot gejuich op de Telegram-kanalen. Even een reminder dat de opvolger van Poetin nog veel erger kan zijn dan Poetin zelf. Eerst even dit. Ja, op een dag ergens in China zat een panda te knagen aan een stuk bamboe. En hij dacht, zou ik hier ook kleding van kunnen maken? En hij deed alle bamboe in een grote pan en uit die brei haalde hij vezels. En van die vezels maakte de panda een boxershort voor zichzelf. En hij dacht, wat ongelooflijk luchtig is deze boxershort. Alsof ik hem niet aan heb. Andere panda's vonden het trouwens maar gek uitzien, overigens. Hoe dan ook, deze oer-boxershort, die staat aan de basis van de boxershort van onze sponsor. En dat is Bamigo. Bij de première van mijn theatercollege vorige week kreeg ik ook vragen uit het publiek of ik zelf ook boxershort van Bamigo draag. En het antwoord is ja, want 1. Bamboe is de meest zachte stof verkrijgbaar, wat zorgt voor een geweldig draagcomfort. 2. Het is absorberend en ademend, waardoor je de hele dag fris blijft. En 3. Het is ook nog eens veel duurzamer. Je draagt dus letterlijk bij aan een beter milieu. Letterlijk dus. Nou, als je nog niks hebt gekocht, sla dan nu je slag. Want er zijn daar nu Black Friday kortingen tot 40%. Kijk nu op bamigo.com voor de uitgebreide dames- en herencollectie. Het is daar nu Black Friday, dus mijn persoonlijke kortingscode werkt nu niet. Maar dat geeft niet, want er zijn nu enorme Black Friday kortingen tot wel 40%. Oké. En dan nog even dit. Ja, Oekraïne is niet de enige met een demografische crisis. Ook in Rusland is er een groot tekort aan mannen. Ja, die gaan over het algemeen veel eerder dood dan vrouwen. Aan alcohol, drugs, hartaanvallen door gore vette happen te eten, noem maar op. En zo komt het ook dat Russische vrouwen al een man trouwen als ze niet te veel drinken of die vrouwen niet te hard slaan. Al voor de oorlog was dit al een heel serieus probleem. Maar nu die oorlog er is en er nog wel een tijd zou kunnen duren, zijn die mannen natuurlijk helemaal hard nodig. En niet geheel toevallig is het Kremlin dan juist nu een anti-abortuscampagne begonnen. Er dook ook al een hele bizarre billboard op, waar expliciet dat verband wordt gelegd. Je ziet twee plaatjes op die billboard. Eerst het plaatje van een foetus en daarnaast het plaatje van een kind met een fucking helm op. Met onder de tekst, ik bescherm jou, zodat jij me later kan beschermen. Dus laat in godsnaam dat kind leven, zodat hij over 20 jaar in een volgende oorlog een loopgraaf ingestuurd kan worden. Dit keer in Estland of zo, in 2043. Maar goed, de Russen maken daar nu echt werk van die anti-abortuscampagne. Een aantal staatsklinieken die voeren geen abortus meer uit. Op andere plekken moeten vrouwen een boete betalen als ze abortus laten plegen. Ook zijn er gynaecologen die proberen in die klinieken vrouwen te overtuigen dat ze geen abortus moeten plegen. Dat doen ze door ook niet-wetenschappelijke argumenten te gebruiken. Bijvoorbeeld dat abortus leidt tot onvruchtbaarheid, wat natuurlijk absoluut niet zo is. Overigens ging mijn Russische vriendin in de winter om die reden nooit op een bankje zitten. Want veel Russen zijn ervan overtuigd dat zitten op een koud bankje leidt tot onvruchtbaarheid. En daarom had ze dan ook altijd weer een krant mee, want door een soort wonder beschermt het dunne laagje papier van die krant je dan wel weer tegen onvruchtbaarheid. Enfin, ik dwaal af. En het gaat nog verder dan abortus. Want de Russische senator Marina Pavlovna die vroeg zich af of het eigenlijk wel goed is dat Russische vrouwen hoger onderwijs volgen. Want dan zouden die vrouwen misschien nog wel een carrière kunnen krijgen. En dan zou ook, zoals zij het noemt, hun reproductieprestatie afnemen. Ander Duma-lid, Valery Zelezhnov, die stelde voor dat vrouwelijke gevangenen vervroegd mogen worden vrijgelaten als ze in de gevangenis een kind baren. Hoe ze verder zwanger raken in de gevangenis, dat zegt hij er verder niet bij. Dus we hebben in deze oorlog mannen die zijn gereduceerd tot kanonnenvoer en vrouwen tot een soort van kindfabrieken die dus al dat kanonnenvoer moeten maken. Allemaal voor de zieke oorlogsfantasieën van een gestoorde man in het Kremlin. Er wordt al wekenlang hevig gevochten om de stad Avdiivka in het oosten van Oekraïne, niet ver van de stad Donetsk. Bij mij aan de lijn is Michiel Driebergen, die net terug is uit dit Avdiivka. Hoi Michiel.
Dag Jelle.
Hallo. Michiel is correspondent voor Dagblad Trouw. Hij is al vaker hier in de podcast geweest. De laatste keer hadden we het trouwens met hem over de podcast Stad in Oorlog, over de stad Kharkiv. Onlangs is die podcast bekroond met een zilveren reismicrofoon. Klopt toch, Michiel?
Ja, klopt. Dat was natuurlijk een hele eer.
Ja, gefeliciteerd. Fantastisch. Gefeliciteerd. Ik zal nog een link naar de podcast uiteraard in de show notes zetten. Maar we gaan het nu hebben over Avdiivka. Toch echt een van de hotspots van de oorlog op dit moment. En jij ging er naartoe. Begin eventjes met hoe je daar kwam. Hoe word je daarheen gereden? Hoe gaat zoiets?
Ja, dat was heel erg lastig. Ik denk dat ik een dag of 10 heb gewacht op de mogelijkheid. Kijk, Journalisten zijn niet toegestaan in Avdiivka. Dat is op veel plekken momenteel zo aan het front. En ik probeer me er natuurlijk niet zoveel van aan te trekken. Want ja, ik ben journalist en wij moeten ons werk gewoon doen.
Ja.
Of dat nou mag of niet.
Ja.
Voor mij is altijd het belangrijkste argument dat er burgers zijn op in een gebied waar veel gevochten wordt. En die burgers die moeten wij niet uit het oog verliezen. Mm-hmm. Daar moeten we naartoe gaan, daar moeten we mee praten.
Waarom willen Oekraïners eigenlijk niet dat je daarheen gaat?
Ik denk dat het ook wel logisch is. Er zijn natuurlijk ongelooflijk veel journalisten nu in Oekraïne, in en rond Oekraïne. Dat is nu wat minder dan voorheen, maar er zijn natuurlijk ook veel idioten bij. Dat heb je ook. Dat de autoriteiten, maar ook het leger, controle willen uitoefenen in zo'n gebied, is denk ik ook wel logisch. Kijk, Avdiivka is gewoon het front.
Ja.
Dus het is natuurlijk een stadje, maar het is eigenlijk een voormalig stadje, want eigenlijk bestaat de stad niet meer als zodanig.
Ja.
Kijk, journalisten kunnen natuurlijk ook militaire posities gaan verraden, foto's maken op plekken waar dat heel erg nadelig is voor het leger, bij de landsverdediging. Dus ik snap dat wel. Ik snap wel dat ze er grote moeite mee hebben.
Ja, je kwam er niet met het reguliere leger. Hoe ben je er dan gekomen?
Nou ja, als je met je autootje daarheen rijdt, dan word je gewoon tegengehouden bij de controlepost. Dus dat gaat dan niet. Dus ik ben nu meegegaan met een kapelaan, moet ik zeggen. We kennen het woord chaplain wel misschien. Hè? Dat is de Amerikaanse term voor legerpredikant.
Mm-hmm.
Deze man met wie ik mee was uiteindelijk, die helpt eigenlijk niet het leger. Die helpt geen militairen, eigenlijk niet zoveel meer. Maar die gaat vooral daar naar Avdiivka om de nood van de burgers te lenigen die daar nog zijn.
Ja.
Dus ja, eigenlijk een soort humanitaire missie. En ik mocht met hem mee. Ik ken de man al heel erg lang hoor. Al een jaar of 7. Oleg heet hij. Dus mijn eerste ervaring met echt oorlogsgebied was met hem. Toen hij mij bij Mariinka, ligt er niet zoveel vandaan, ook bij Donetsk.
Mm-hmm.
Wegreed uit een frontgebied waar overal geschoten werd. En dat heb ik altijd onthouden. Ik heb altijd contact met hem gehouden.
Even over je stuk. Ik las je stuk, verschijnt vandaag in Trouw. Natuurlijk zetten we het stuk in de show notes. Daar noem je ook dat de natuurlijk dreiging is van kamikaze drones. Als jullie die rit maken naar Avdiivka.
Ja, dat klopt. Dat klopt. En je ziet ook de resultaten daarvan.
Maar kan je wel harder rijden dan een kamikaze drone? Die dingen gaan toch rete hard?
Nee, dat gaat niet. Dat gaat niet. Nee. Eigenlijk, kijk, het zou in theorie kunnen. Als je 150 per uur rijdt, kan een kamikaze drone je niet bijhouden. Maar dingen die vliegen 140 per uur. En we reden over een modderweg. Ja, ik denk dat we 60 of 80 reden. En dan vlogen we al een keer uit de bocht, joh. Het was. Dus ja, dan is het gewoon hopen dat. Dat we wilden eigenlijk met de regen gaan. Daar wachten we ook. We wilden eigenlijk met regenachtig weer gaan. Dan zijn de drones minder actief.
Mm-hmm.
Want dan zien ze gewoon minder met die dingen. Maar ja, het was gewoon zonnig. Dat wisten we ook. Dat hadden we niet gedacht dat het zo zonnig zou zijn. En dan is het gewoon hopen dat je daar doorheen komt.
Gewoon hopen dat de kapelaan korte lijntjes heeft met God.
Ja, zoiets. En dat heeft hij wel, want hij bidt veel. En, dat volgens hem helpt het.
Oké.
Gaan we vanuit.
Hey, Michiel, dan kom je aan daar in Avdiivka. En je spreekt, je noemt het ondergrondse mensen. Want ja, dit zijn mensen die eigenlijk gewoon alleen maar kunnen leven onder de grond. Hoe ziet het daaruit?
Ja, en dit is inderdaad de ondergrondse mens. Ik denk dat dat bijna een nieuw begrip is wat we aan deze oorlog moeten gaan voegen. Mm. Mensen in Avdiivka leven niet meer boven in hun flatjes. Die leven eronder. Leven in het donker en gaan alleen heel erg gauw heen en terug de kelder uit om bijvoorbeeld nu zoals deze kapelaan Oleg te ontmoeten en van hem brood en water aan te nemen, want dat bracht Oleg daar.
Mm-hmm.
Leven dus de hele dag, het enige wat ze doen, overzichtelijk leven, proberen de humanitaire hulp aan te nemen die er nog komt.
Mm-hmm.
Dat is maar weinig, steeds minder. En voor de rest zitten ze onder de grond en proberen ze daar gewoon te overleven, de tijd uit te zitten eigenlijk. Hebben ze daar eigenlijk alles ingericht om het verblijf de hele winter uit te kunnen houden. Dus ze hebben conserven, zoals we dat noemen, ingepotte groenten. Ze hebben een kacheltje allemaal gemaakt. Houtjes gehakt de hele zomer. En daar zitten ze dan. En boven hun hoofd hoor je voortdurend boem. En dan trilt het hele gebouw. En dan hopen ze maar dat hun flesje sterk genoeg is.
Ja.
Ja, om niet als een kaartenhuis ineen te storten en bovenop hun te vallen.
Ja, als er een vliegtuigbom valt bovenop een flat, dan stort die kelder misschien ook wel in.
Ja, absoluut. Zeker weten. En dan zijn ze bedolven onder dat puin. En dat weten ze ook. Dat hebben ze allemaal bedacht. Ja. Er was één man. Het zijn ook allemaal, het zijn ingenieurs, fabrieksarbeiders. Want bij Avdiivka was een grote fabriek.
Mm-hmm.
Dus die mensen die kunnen rekenen. En die mannen zeiden tegen van, ons flatgebouw boven ons hoofd, ons portiek, weegt 100.000 ton. Als er boven eentje inslaat, dan valt de bovenste verdieping op die daaronder. En dan is het een soort, dan worden wij bedolven onder het puin. Weet het allemaal, ze realiseren zich heel goed waar ze zijn.
Mm-hmm.
Maar hebben toch echt de keuze gemaakt om te blijven. Ze willen niet weg, ze willen geen vluchteling zijn. We hebben het met onze eigen handen opgebouwd hier, we blijven.
Ja, want dat is denk ik, dat is gelijk een vraag, ik denk die ook bij veel luisteraars opkomt en bij mezelf ook van, waarom blijf je in zo'n hel?
Ja, inderdaad. En dat heb ik ze natuurlijk allemaal gevraagd. En de antwoorden zijn eigenlijk, die komen eigenlijk op hetzelfde neer. Van elders is het misschien nog slechter. En het is een deel van een soort trots. Van wij hebben hier de boel opgebouwd. Maar ook van ik woon hier mijn hele leven al. Ik ben eigenlijk mijn regio, de Donbass, nog nooit uit geweest. En elders ben ik gewoon een nobody. En dan zit ik in een sportzaal met 40 anderen. En dan moet ik een wc delen met al die anderen. En niemand zal elders voor me zorgen. En hier heb ik tenminste mijn eigen hoekje nog. Hier weet ik de weg. En als ik dan doodga, dan is dat maar zo. Het zijn overigens geen oude mensen, hoor. Het zijn mensen van 40, 50, 60. Ja, 70, 75 en valt het natuurlijk, voor jou maar geen hoogbejaarden meer. Die kunnen daar eigenlijk dan niet meer leven.
Of deze mensen horen bij de zogenaamde Zduni, dus de mensen die wachten tot Rusland ze komt bevrijden. Of hebben ze het niet over dit onderwerp?
Ja, je zou ze dan, dat zijn er toch aardig wel wat, hoor. Die denken namelijk dat Rusland is uiteindelijk toch sterker. Hè? Dat het is een soort realisme van uiteindelijk komen de Russen.
Mm-hmm.
En dan hebben ze het echt niet over bevrijden, hoor. Maar dan hebben ze het meer over van dan houdt misschien het schieten op. Dus politieke voorkeuren hebben mensen al lang niet meer. Men rekent gewoon van wat is het best voor ons. Daar hoopt men op dat het schieten ophoudt. En hoe dat gaat, maakt niet uit. Als ze maar overleven in hun eigen flatje, oftewel in hun eigen kelder. Daar gaat het eigenlijk om.
Ja, dat is puur overlevingsinstinct. Op een gegeven moment dan kom jij die kelder uit, die bunker, of hoe je het ook wil noemen, dan kom je eruit en dan is er net een inslag.
Ja, klopt.
In de buurt.
Ja, en je weet dat dat gebeurt. En er zijn voortdurend overal inslagen, hoor. Om het stadje heen, dus ook wel in de straten verderop. Dus het is voortdurend heel dichtbij. Voortdurend tril je op je benen, wat dat betreft letterlijk. Maar de militairen hadden halverwege ons bezoek gezegd, de militairen die waren zagen van, jongens, jullie moeten nu uit gaan kijken. Jullie moeten voortmaken, want straks kan het wel eens heel heftig worden. Ja, die laatste klap, dat was eigenlijk de eerste van een reeks. Dat wisten we eigenlijk ook. Okay. Dat voel je aan. En dan denk je, dan moeten we eigenlijk maken dat we wegkomen. Dus zijn we heel snel ingestapt en weggescheurd. En het verschil voor mij met anderen.
Ook weer met de kapelaan.
Ja, precies. Ja hoor, absoluut. En hij maakte dat besluit. Maar het verschil wel, met andere frontgebieden, is dat je meestal ga je in en uit. En als je dan uitgaat, wordt het steeds veiliger. Maar nu was het eigenlijk zo dat de weg terug was eigenlijk weer onveiliger dan het stadje zelf. En dat was heel erg moeilijk mentaal ook, omdat je gewoon weet dat je weer door die flessenhals moet. Waar de Russen 5 kilometer ten noorden en zuiden van je zitten. En dat is gewoon dat is gewoon een heel eng gevoel. Maar op een gegeven moment waren we gelukkig weer veilig.
Hoe lang duurt zo'n rit, Michiel, totdat je zeg maar in veilig tussen aanhalingstekens gebied bent?
Denk er maar niet of 20. En dat is heel lang.
Oh man.
Ja, dat is heel lang. Dus je ziet aan weerszijden.
Dat voelt wel langer aan dan 20 minuten, denk ik.
Je ziet aan weerszijden zie je dan die pluimen, die rookpluimen van artillerie. En je weet gewoon van dat kan ook. Dat vliegt ook over. Dus het is. Maar goed, het is denk ik. Ja, het was wel de moeite waard. Er wonen nog 1000 mensen ongeveer.
Ja.
Van de 30.000, 40.000. Ja. En laten we toch proberen die mensen een stem te geven en een gezicht.
Ik wou net zeggen, ik vind het ontzettend goed, dapper ook, dat jij daar heen bent gegaan en dat je gewoon die mensen een stem geeft. En dat Nederlanders ook beter weten wat er nou precies gebeurt daar in Avdiivka. En dat we ook wat weggaan uit die abstracties van de oorlog. Want een oorlog gaat natuurlijk uiteindelijk ook echt over mensen. Michiel, ik wil je bedanken voor het gesprek.
Ja.
Ik ben ontzettend blij dat je ook weer veilig terug bent.
Zeker, het hoort erbij.
En uiteraard zet ik
dankjewel,
een link
Jelle.
Naar jouw prachtige reportage in de show notes. Michiel Driebergen, dankjewel.
Dankjewel.
Dat was het voor deze week. Ik heb nog een nieuwtje. Volgend voorjaar komt mijn nieuwe boek uit over mijn reis die ik deze zomer naar Oekraïne maakte. En voor luisteraars van de podcast is er een speciale limited edition podcast versie in hardcover. Voor dezelfde prijs als straks de pocketversie. Dus zoals mijn tante zou zeggen, je bent een dief van je eigen portemonnee als je hem niet bestelt. Ga naar dasmag.nl/spullenbrengen. De link staat natuurlijk ook in de show notes. Ik spreek jullie weer volgende week. Tot dan. Dit was een productie van Tony Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping, ga naar trouw.nl.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.